Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Geloofd zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogend heen, de Heer in Israël geprezen, doet wonderen, hij alleen. Het 10e vers van Psalm 72. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen, het 2e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 36. Doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, van de verwerping der dwalingen, paragraaf 7. De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat de genade, waardoor wij tot God bekeerd worden, niet anders is dan een zachte aanrading. Of, gelijk anderen dit verklaren, dat dit de alleredelste manier van werking is in de bekering des mensen. En die het best overeenkomt met de natuur des mensen welke door aanrading geschiet. En dat er niets is waarom deze aanradende genade alleen niet zou genoegzaam zijn om de natuurlijke mens geestelijk te maken. Ja, dat God niet anders de toestemming van de wil voorbrengt dan door deze wijze van aanrading. En dat de kracht der goddelijke werking, waardoor zij de werking des Satans te boven gaat, hierin bestaat dat God eeuwige, maar de Satan tijdelijke goederen belooft. Want dit is gans pelagiaans en strijdig tegen de gehele heilige schrift, de welke behalve deze nog een andere en veel krachtiger en goddelijker manier van werking des heiligen geestes in de bekering des mensen erkent, gelijk bij Ezechiël: ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Verder Handelingen 2, de versen 22 tot en met 36. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeving om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover.
Wij gaan zingen uit de tweede psalm, de versen 3 en 6. Psalm 2, we zingen het derde. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hooggezag ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? En ook het zesde vers, vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust den zoon. Psalm 2, versen 3 en 6. gemeente, vorige week mochten wij het Pinkstergebeuren samen overdenken. Nadat de Heer Jezus Christus zijn middelaarsarbeid op de aarde had volbracht, zo hij het zelf heeft uitgeroepen, is in stof des doods gelegd, maar is opgestaan ten derde dag en opgevaren ten hemel, zit aan Gods rechterhand. En als het daarna Pinksteren wordt gemeend, dan mag Petrus een hele schriftuurlijke preek gaan houden. En hij haalt het Oude Testament verschillende malen aan. En als hij dan zo alles tekent, dan zegt hij: kijk, nu is Christus gekomen in de volheid des tijds. En gij hebt hem door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Maar hij kon van de dood niet gehouden worden. Dat was een onmogelijkheid. Hij was zonder enige zonde. Hij was de eeuwige God die de ontluisterde menselijke natuur had aangenomen om borg te zijn, om daar toe te lijden en te sterven. Maar als hij zijn arbeid zou hebben volbracht, kon hij van de dood niet gehouden worden. Hij is opgewekt ten derde dagen en is opgevaren. En wat u nu hoort en ziet, dat is nu niet anders dan de vervulling van de profetie. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen uitspruiten, het is tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeek. Ja, ook op mijn dienstknecht en op mijn dienstmaagd, op mijn zonen, op mijn dochter, op de oude. O, de geest zou komen, de gave van God, de Heilige Geest. Christus zit daar aan Gods rechterhand. En niet alleen om hemelse gaven uit te gieten, maar ook zit hij daar om zijn kerk te bewaren en te beschermen, te regeren en te behoeden. Daar is hij ook voor aan de rechterhand van zijn Vader. Zit aan mijn rechterhand, zo sprak God de Vader tot zijn Zoon, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten, totdat ik al uw vijanden aan u zal hebben onderworpen, betekent het. Zolang zal Christus daar de plaats der eer innemen, totdat alle vijanden aan hem zullen zijn onderworpen. En wanneer de laatste van die verkoren gemeente is toegebracht met toeroepingen: genade, genade, zij dezelfde, dan zal Christus wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal alle knie zich buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En alle tong zal hem belijden. Gemeente, we mogen vanavond opnieuw nog een ogenblik stilstaan bij die geestelijke gave die Christus uit de hemel goot, door de Heilige Geest schonk aan arme, ellendige zondaren. Dat hij ook aan s Vaders rechterhand is om zijn kerk te bewaren en zijn macht te laten tonen, maar ook om straks terug te komen, om te oordelen de levenden en de doden. De Heere, vervullen ons met een heilige ernst. De wederkomst komt nog een keer in ons troostboek terug. Maar vanavond gaat het erom dat Christus straks, thans de derde trap van zijn verhoging, daarop zal de vierde trap volgen. En alle oog zal hem zien als hij komt met de wolken. En dan zullen we vergaderd worden. Waar het is, ik weet het niet. God zal de mensen vergaderen. Dat doet hij door middel van de engelen. We gaan erop letten. En dan is het van tweeën één. Dan behoren we bij die ganse schare die zalig wordt. Of we behoren bij de vijanden van Christus en zijn kerk. Als we hier niet gewillig hebben leren buigen, dan zullen we straks moeten doen. Maar dan is het voor eeuwig te laat, gemeend. We zijn het liefelijke heden, in de wel aangename tijd en in de dag der zaligheid. Ik wil weten hoe het met u is, of u toch niet te gemakkelijk en te gerust naar de wederkomst van Christus toereist. Dan is er geen weg meer terug. Eeuwig, eeuwig wordt het lot beslist. En nu bent u nog in de dag der zaligheid. Zoek toch uw ziel als een buit uit te dragen. Want nog zendt die verhoogde middelaar gaven uit. Bedelt u erom. We gaan zien welke gaven hij uitgiet. We maakten 14 dagen geleden een begin met onze tweede gedachte. We lezen nog de vragen 51 en 52 van zondag 19 van onze Heidelbergs catechismus. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En wat troost de wederkomst van Christus om te oordelen de levende en de dood. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich zal nemen in de eeuwige hemelse blijdschap en heerlijkheid. Gemeente, we noemden u de vorige keer 4 gedachten met het thema Christus heerlijkheid aan Gods rechterhand. We zagen de plaats die hij bekleed, daar stonden we bij stil. De gaven die hij uitgiet, daar begonnen we mee. De macht die hij uitoefent en het oordeel dat hij velt. Gemeente, de schrift spreekt dat God zijn zoon heeft gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En nu zendt hij gaven uit. In zijn lidmaat, natuurlijk, dat doet hij, daar begint hij mee, zagen we 2 weken geleden in het uur van de wedergeboorte. En dat vernieuwde hart, waar de geest woning maakt, daarin worden hemelse gaven uitgegoten. En gemeend, dan is Christus in de eerste plaats tot wijsheid gegeven. Overal waar God de droefheid naar hem in het hart werkt, onze broeder merkte op, het is een goddelijke droefheid, zo staat in de Engelse vertaling, een goddelijke droefheid, wanneer God die in het hart legt, dan worden we ontdekt aan onze dwaasheid en blindheid, aan onze onkunde en onwetendheid. Maar wat gebeurt er nu? Nu worden er schatten van wijsheid en schatten van kennis uitgegoten. De Heilige Geest doet dat. Hoe doet de Geest dat? Door de Schrift te openen. Die geest die neemt het uit Christus. De schrift spreekt van die Christus die tot wijsheid is gegeven. Zulke dwaze, blinde, onwetende zielen die het om de kennis van God te doen is en om de kennis van de weg der zaligheid worden nu door middel van het woord onderwezen. En die mogen nu bij ogenblikken die schatten van wijsheid en die schatten van kennis in de schrift zien liggen. Zien ze die liggen gemeend, dan worden ze daar verlegen om. Hoe gaat dat nu? En die niemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die niet gelijk mildelijk geeft en die niet verwijt. In welke weg dus? Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De geest onderwijst ze in wie God is, wie ze zelf in hun diepe val voor God zijn geworden. En de Geest onderwijst ze dat nu Christus de hoogste profeet en leraar is, die nu al de zijne wijs maakt tot zaligheid, schatten van wijsheid en van kennis Gods en van Christus. Christus is geschonken tot rechtvaardigheid. De Heilige Geest mocht ons overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Wat wordt die Christus toch onmisbaar en hoe langer hoe meer noodzakelijk in zijn dierbare borg en bloedgerechtigheid voor doodschuldigen in ons midden die dagelijks met hun hemelhoge schuld over de aarde gaan, zoals Christen met dat pak van zonde en schuld op zijn rug. Hij raakt het maar niet kwijt. Dat duurde een hele tijd. Zelfs toen hij door het poortje was heen gegaan en de weg der zaligheid in Christus hem was ontsloten, ging hij nog gebukt onder die last van zonde en plagen niet te dragen, maar die hemelse heerlijke gave, die ontving hij toen hij door de Geest het onderwijs ontving dat nu de Christus der schriften verhoogd is geworden aan het vloekhout des kruises, om daar aan dat vloekhout de gerechtigheid die redt van de dood te verwerven door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn dood, door zijn bloedstorting en daarom die dierbare borg en bloedgerechtigheid van Sions betalende borg is zulke gave waarnaar zulke schuldige zondaren uitzien en verlangen naar de toepassing door het Heere Geest. En zo liggen ze elke dag te bedelen om de genade van de vergeving van zonde en de toepassing van de gerechtigheid van de middelaar. Blijf maar liggen. We moeten onszelf maar geen rust gunnen voor we dat weten mogen, dat die gerechtigheid ons is geschonken bij God vandaan door de Geest, door middel van het woord, en wij die gerechtigheid mogen aannemen als een hemelse gaaf. Christus is ten derde geschonken tot heiligmaking. Al die levend gemaakte zielen die naar God bedroefd worden met die goddelijke droefheid, die willen heilig voor God leven, want dat is God zo eeuwig waardig. In de weg van de ontdekking leren ze dat ze in eigen kracht onmogelijk kunnen. En Gods kinderen gemeend in de oefeningen van het genadeleef benodigen Christus niet minder om zijn heiligheid als om zijn rechtvaardigheid. Want dat wordt de praktijk van het leef. Heilige Jezus, heilig mij. Ik moet heilig zijn als gij. Ze bedelen wat, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En ze komen erachter dat dat een stervensweg is tot en met. Maar aan de andere kant, bij ogenblikken verwondering, als ze die oprechte begeerte in hun zielen gewaar mogen worden, om nu de Heere toch te bedoelen, want dat willen ze, om op het pad van zijn geboden te lopen, naar het woord te leven, omdat de Heer het zo eeuwig waardig is. Wel, dat is een hemelse gave. Dat is een weldaad van het genadeverbond, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Christus is geschonken tot een volkomen verlossing. Een zondaar kan zich hier niet zo gebonden gevoelen, of er is verlossing mogelijk, want Christus overwon. Hemelse gaven, weten u wat Christus zegt tegen de zijnen? Ik ben voor u de gevangenis ingegaan, de staat van zijn diepe vernedering, waar hij afdaalde tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, ja tot in het graf. Ik ben voor u de gevangenis ingegaan, ik geef u mijn vrijheid. Ik ben voor u de dood ingegaan. Daarom is uw dood een doorgang tot het eeuwige leven en een afleggen van een lichaam der zonde en des doods. Ik heb voor u de straf gedragen. Ik geef u mijn vrede. Ik heb uw ongerechtigheid verzoend. Ik schenk u mijn gerechtigheid. Ik heb voor u de wet vervuld. Ik zal u heiligen en dagelijks vernieuwen. Smeek het maar, ik geef het u om niet, opdat ge voor mijn aangezicht wandelen zoudt. Ik heb mezelf vernederd in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Ik schenk u mijn heerlijkheid, een eeuwige zaligheid, om niet, uit louter genade, om mijn verdienste. Want ik ben ten hemel gevaren vol eer. De kerker werd mijn buit, ik zag mijn strijd bekronen, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Hemelse gaven. Wat zijn er nog meer voor hemelse gaven? Gemeente, het ware geloof is een hemelse gaaf. Het is niet uit u, het is Gods gaven. Die hemelse gaven van dat oprechte, dat waarzaligmakende geloof, waarvan de schrift zegt, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En die tot God komt, die moet nu geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. Giet de Heere het geloof in het hart, plant hij dat geloof daar, dan richt de zondaar zich naar boven, naar God en op het woord. Het geloof. Letten we erop, we zagen het vanmorgen, het historiële geloof werkt de goddelijke droefheid niet. Het tijdgeloof werkt de goddelijke droefheid niet. Dat is vrucht van het ware geloof in het hart gelegd. Het wondergeloof is het niet. Het is het ware, zaligmakende geloof. Onderzoek het of je in het geloof zijt. Beproeft u zelf, want gemeente, alleen met dat ware geloof kan ik voor God bestaan. Dat neemt de hemelse gave aan. Dat kan de hemelse gave aannemen. Het geloof dat de geest plant, laat hij ook geloven. En de toerekening gaat aan de aanneming vooraf. Dan ziet u dat de hemelse gaven van boven komen, gelegd worden in de hand van het geloof en dat de zondaar het ontvangene naar zich toe neemt. Wat is er nog meer zo'n gaaf? Gemeend, in de wedergeboorte wordt de levende hoop in mijn ziel gelegd. De geest kan niet zo van zonde overtuigen, of de liefde richt zich toch op. Kom ik zo op. De geest kan niet zo overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, of toch, er wordt een levende hoop geboren. Want wat is nu dat waarzaligmakende geloof? Dat is kennen, dat is toestemmen en dat is vertrouwen. Hoor je het, jonge vrienden? Ik krijg kennis van God en van goddelijke zaak. En kennis van mezelf als een verloren zondaar. En ik ga wat in de Bijbel over mij staat en over God staat in zijn deugden, ga ik toestemmen. Ik beaam het. Ik wil het wel ondertekenen. Zo is het, zegt zulke ziel. Maar het ware geloof bevat ook dat kinderlijke vertrouwen. Ze kunnen het niet zo verzondigd hebben als God door zijn geest en de overtuiging en de ontdekking en het functioneren van de heilige wet als een kenmer van ellende, Manasse in de gevangenis zodanig benauwd dat hij geen kant meer op kan, dan horen we toch dat Manasse de naam zijns Gods aanriep. Wel, dat is vrucht van het vertrouwen. Dat is nu die levende hoop waardoor de ziel, het anker der hoop, het tracht te werpen in het binnenste heiligdom. En natuurlijk, een zondaar moet daarin worden onderwezen. En er is vanavond toch wel een erfenis, wat wel eens iets van die dierbare hemelvaart van Christus heeft aanschouwd en mag weten dat Christus daar is, hun ten goede. En gemeent, dan is het de levende hoop die van boven in het hart wordt gelegd en door die levende hoop werpt de ziel het anker der hoop in het binnenste heiligdom. En dat geeft vastheid voor de ziel. Dat geeft leven aan de ziel. Dan geloven ze zo zeker en zo vast dat Christus hun zaak zal bezorgen. Hij is de grote pleitbezorger, de voorspraak die hun zaligheid eist bij de Vader. De liefde, dat is een uitnemende gave. Het geloof, de hoop en de liefde, dan zegt de apostel, het meeste van die is de liefde. Hoe moeten we dat nu zien? Welgemeend, het geloof dat wordt straks verwisseld in aanschouwen. Als de ziel straks mag aanschouwen en de zaligheid mag genieten, dan is die hoop niet meer nodig die zich naar boven richt. Want dan zijn ze bij God en dan delen ze in de zaligheid. Maar de liefde, die blijft dan wel. Want de liefde is voor eeuwig en altijd. En ze weten straks niet wie ze het meeste lief moeten hebben. God de Vader, omdat hij hen verkoor. God de Zoon, omdat hij hen kocht. God de Heilige Geest, omdat hij hen levend maakte. Plaats maakte voor Christus, woning maakte voor God in het hart, opdat die geest hen nu overtuigde, ontdekte, in de waarheid leidde en Christus verheerlijkte, breidt het maar uit. O drie ene God, u zij al de eer, geloof, hoop en liefde, gemeend. Het zijn koninklijke gaven die de verhoogde middelaar van boven uitgiet in harten van zondaren. Het is nooit te bevatten, want die gaven zijn door Christus verworven. Dat kostte zijn leven, dat kostte zijn dierbaar bloed, dat moest hij afleggen. Het zijn dus hemelse rijkdommen. Zo ik vanmorgen zei, als dat verklaard wordt, dan zingt de zondaar. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwige, zalige leven. De gave die hij uitgiet. We gaan naar onze derde gedachte, de macht die hij uitoefent. Wat gebeurt er nu? Gemeent, als nu toch de ziel alleen maar die hemelse gaven ontving van boven. En ze werden niet geholpen, ze werden niet bewaard, ze werden niet geregeerd, ze werden niet behoed en beschut. Het was nog een verloren zaak. Maar vanuit de hemel zendt Christus zijn onmisbare hulp. Denk aan Psalm 20. Hij zende uw hulp uit het heiligdom en hij ondersteunde u uit Sion. Dus niet alleen de heilgoederen dalen van boven, maar ook zijn onmisbare hulp. Daarna staat er dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut. Hoe komt dat nu? Dat de kerk tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. Hoe komt het nu dat de kerk vaak vreest en beeft en vele bekommernissen heeft en de gevaren ziet? Ze zijn nog niet thuis. Ze zijn op vijandsgebied. Ze zijn op deze vervloekte aarde. De gode vijandige wereld maakt zich op om de levende kerk te benauwen. Weg te bannen. Uit te bannen. Die gode vijandige wereld. Daarbij is de Satan een briesende leeuw. Een engel des lichts. En daar zegt Paulus van. Zijn listen zijn mij niet onbekend. Vergeet het maar niet. Dat niet alleen de gode vijandige wereld erop uit is om de kerk uit te roeien. Maar als het aan Satan lag, dan werd er vanaf vandaag niet één zondaar meer bekeerd. En dan zouden al Gods kinderen uitgeroeid worden. Want Satan heeft liefst zoveel mogelijk onderdanen. En hij vindt het vreselijk als die sterkere ingaat in het huis van die sterk gewapende, want dat is hij, en hem zijn vaten ontrooft. Dan de meest verraderlijke vijand heeft Gods kinderen binnen de poort. Dat is die oude ongedode natuur. Dat is die verdorven bron. Dat is die bron van al mijn wanbedrijf. Dat is die onzalige fontein. Dat is mijn oude Adams bestaan. Wat zo met die gode vijandige wereld kan samenspannen. Want die gode vijandige wereld verlokt en verleidt en verzoekt tot en met. En wat is nu nodig? Oplet, gemeente, Christus, die zal uitwendig, als hij dat nodig acht, de vijanden van zijn kerk tekeer gaan. Als nodig is, kijk eens naar Psalm 2. Gij zult hen, de heidenen, verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Als nodig is, doet Christus dat in de tijd. En blijven wij vijanden, dan is dat mijn deel straks. Vreselijk. Kust den Zoon, gemeente, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Want het is net als dominee Schreuder van de week zei, Gods kerk op aarde, dat is als Gods oogappel. En wie zijn oogappel aanraakt, dus wie de zijne aanraakt, raakt Gods oogappel aan. En God heeft zulke nauw oog over al de zijne. Maar inwendig doet Christus het ook. Hij gaat al de zijne aangorden met die geestelijke wapenrusting. Hij geeft ze het schild des geloofs, waarmee ze de vurige pijlen van Satan kunnen tegenhouden. Hij schenkt ze licht in de schrift. Hij oefent ze in de leer der waarheid. Opdat ze hoe langer hoe vaster mogen staan, te midden van alle verleidingen van die engel des lichts, die tracht te verleiden en te misleiden, want hij doet niet liever als een briesende leeuw, zondaren verderf en als de engel des lichts ook zondaren voor de eeuwigheid misleiden. Maar nu gaat Christus de zijne bedelen met de geestelijke wapenrusting. Het schild des geloofs, zijn dierbaar woord, de geest der genade en der gebeden. En zo moet de kerk strijden tegen die driehoofdige doodsvijand, die niet ophoudt om hen aan te vechten in de weg van het gebed En hoe meer nu de kerk de genademiddelen ter harte mag nemen, hoe meer Christus ze oefent. In dat allerheiligst geloof, hoe vaster een kind des Heren mag staan. De strijd blijft, dat is duidelijk. Maar Christus waakt met zijn macht. Kinderen, weet je nog waar ik twee weken geleden mee begon? Toen we deze stof begonnen te behandelen. Dat Stefanus werd gestenigd. En dat hij toen bad voor zijn vijanden. Ja, maar zeg je, en dat is zo, dat bedoel ik. Stefanus werd doodgestenigd. En hij zag de Heere Jezus staan. Gold dan dit niet voor Stefanus, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart? Gold dat niet voor Stefanus? Waarom liet de Heere dat toe? Waarom strafte de Heere die mensen niet veel eerder, zodat ze Stefanus niet konden stenigen en niet konden doden? Let eens op, de Heere is vrij. De Heere doet niet alles wat hij kan. De Heere doet alles wat hij wil. Wat wilde hij dus doen? De ziel van Stefanus opnemen in heerlijkheid. Wat denk je, kinderen? Toen de ziel van Stefanus boven was bij Christus, denk je dat Stefanus toen terug wilde naar de aarde? Denk je dat Stefanus met zijn ziel weer terug wilde in zijn lichaam? Stefanus was alle strijd erboven. Had alle leed geleden. Had alle strijd gestreden. Had veel gebeds gebeden. En toen was die verlost. Hij had Gods raad uitgediend. Hij mocht eeuwig bij de Heere komen. En eeuwig gaan zingen van Gods goede tieren. Dus de Heere is vrij. Hoe lang hij zijn volk op de aarde bewaart en beschut. Paulus bijvoorbeeld werd op veel plekken, kinderen, heel nadrukkelijk en duidelijk door Christus beschermd. Petrus ook. En dan deed Christus wel de gevangenisdeuren voor Petrus open en liet Petrus uit. De vijanden konden hem niet doden. De vijanden konden Paulus niet doden. Lees de kerkgeschiedenis, jonge vrienden. En hoe vaak zien we dit bewaarheid? Maar dan kan er een ogenblik komen dat God zijn kind opneemt in heerlijkheid. Dan hebben ze Gods raad uitgediend. Maar in onze vaderlandse geschiedenis weten we het ook. Toen de Spaanse vloot naar Nederland koerste om Nederland geheel en al te verpletteren, in zijn macht te nemen. Wat deed Christus toen? Want in Nederland was zijn kerk. In Nederland waren christenen met een hoofdletter. Daar was Gods volk. En in Nederland lagen er te smeken en te bedelen, te kermen en te kirren als een duif en te piepen als een zwaluw. Heere, we worden onderdrukt. Wees gij onze borg. En wat gebeurt er? Er steekt zulk een storm op dat de Spaanse vloot, de Armada, door Gods adem werd verstrooid. Want de kerk in Nederland werd door Christus bewaard en beschut. Wat is dat volk gelukkig, wat zo door Christus wordt bewaard en beschut. Dan kan hen geen kwaad overkomen. hoeven ze geen kwaad te vrezen. Is Gods tijd daar, dan wordt het zo bewaarheid. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan. Niemand kan dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader is meerder dan alle. Niemand kan ze rukken uit de hand mijn Vader. Dus de ganse kerk zal straks toch in de eeuwige zaligheid delen. De een is korter op de aarde, de ander is er langer. Maar zolang ze hier zijn, worden ze behoed en beschut en bewaard tegen alle vijanden. Zoek maar, kinderen, bij dat volk van God te mogen gaan behoren. Vraag toch elke keer om dat nieuwe hart. Jeugd, de tijd is bang. De oordelen hangen laag. Wat er allemaal gaat gebeuren. Wij profiteren niet, dat mag niet. Maar dwars door alles heen is dit waar. Christus zit aan de rechterhand van zijn Vader. Hij regeert, niemand anders. Hij, heb ik vorige keer gezegd, door mij regeren de koningen. En door mij stellen de vorsten gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en alle rechters der aarde. We gaan zingen. Psalm 119, het 60ste vers. Al het goddeloze volk, verdoet ge als schuim van de aarde, die zal ik uw getuigenissen vrezen. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard, ja zelfs is mij het haar te bergen gerezen als ik op uw gericht heb gestaard. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Psalm 119, het 60ste vers. Het oordeel dat hij velt naar aanleiding van vraag en antwoord 52. Als u aan de wederkomst denkt, gemeent, is het dan voor u waar dat dan uw ziel wordt vervuld met een wonderlijke troost? Als we denken aan het ogenblik dat Christus wederkomen zal, wat denken we dan? Keer eens tot uzelf in. Want de onderwijzer vraagt zo heel persoonlijk: wat troost de wederkomst van Christus u biedt? Het oordeel komt, gemeend. Want die verhoogde koning handhaaft het recht. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Christus handhaaft het recht. Want God de Vader heeft al het oordeel aan zijn Zoon overgegeven. Sterven we, dan sta ik persoonlijk voor mijn rechter. Straks is het openbaar. Alle doden worden weer levend. Die nog leven worden in het punt destijds veranderd. Want Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Wanneer, dat weet ik niet. God de Vader weet het. Wanneer? De tijd is voorts kort. De eeuwigheid is aanstaande. Het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden, want de rechter staat voor de deur. Nog toeft hij te komen, hij wacht nog, en liggen er nog onder het zegel der goddelijke verkiezing. Volk van God, wat troost u? Ik vraag het u niet. Onze Heidelberger vraagt het u. Welke troost de wederkomst u biedt. Mag ik u eens vragen of u iets verstaat van dat dierbare onderwijs waar onze Heidelberger van spreekt? Want de Heidelberger weet dat degene die wederkomen zal om te oordelen de levende en de doden, heeft zelf in het strenge gericht van God gestaan. Die wederkomen zal, is zelf in het rechthuis geweest. Die wederkomen zal, is door de goddelijke rechter veroordeeld tot de vervloekte kruisdood. En de onderwijzer weet dat die dierbare Christus dat voor hem heeft gedaan. En dat hij daarom is verlost van de vloek. Dat hij daarom is een tijdelijke dood, een doorgang zal ontvangen tot het eeuwige leven. En dat hij bij de wederkomst een verheerlijkt lichaam zal ontvangen. En dat hij dan de Heere tegemoet gevoerd zal worden in de lucht, om altijd bij de Heere te zijn. Deze onderwijzer weet dat wanneer Christus komt om te oordelen de levende en de doden, dan zal hij met die scharen die niemand tellen kan, met lichaam en ziel, in de eeuwige bruiloftzalen van het avondmaal van de bruiloft des lams worden ingeleid. Dan zullen daar de zangers staan met schaters de speelieden aan de glazen zee en zingen ze het lied van Mozes en het Lam. En zullen ze tot in der eeuwen eeuwigheid zingen van Gods goedertierenheid. Daar zullen ze de drie enige tot in alle eeuwigheid alle lof, eer en aanbidding en dankzegging gaan toebrengen. Daar zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin komt zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Daar is de zonde er geheel en al tussenuit. Daar is geen gebrek meer. Daar zal de kerk eeuwig gaan doen wat ze hier begeren te doen bij ogenblikken. Maar hadden ze een tong als een serafijn, dat is weggelegd voor straks. Hier zijn het maar ogenblikken stamelend wanneer ze zeggen, mijn God, u zal ik eeuwig loof, omdat gij het hebt gedaan. En daar gaat de kerk nooit meer uit. Daar zullen ze zich eeuwig in de drie enige verlustigen, zo ze dat hier bij ogenblikken mochten doen. Wanneer bijzonder wel gemeente toen ze zo moesten inleven dat zij de eeuwige dood zich hebben waardig gemaakt. En dat de rechtvaardige vloekspraken van Gods heilige wet hen voor eeuwig zouden moeten verpletteren. Maar toen is daar die diebare middelaar afgedaald in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. En is hij de kruisdood gestorven? Is hij veroordeeld? Droeg hij het oordeel en heeft hij het oordeel weggedragen voor zijn ganse uitverkoren kerk? De kleine met de grote, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken, in welke mate ze worden geoefend. Maar het is een voorrecht als ik dit met de onderwijzer mag gaan verstaan. Deze Christus, die heeft zich voor mij, voor het gericht van God gesteld. En daarom verwacht ik hem met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods die in Christus ja en in hem amen zijn, Gode tot heerlijkheid. Gemeente, u begrijpt, als dat door het geloof verstaan wordt, dan is er bij ogenblikken toch iets van troost in de ziel wanneer ze aan de wederkomst denken. Want ze leren hier hoe langer hoe meer zuchten onder hun ongelijkvormig, onverbeterlijk, onbekeerlijk bestaan. Ze mogen het een keer afleggen, dat lichaam der zonde en des doods. De strijd zal niet eeuwig duren. De kerk heeft een verdrukking van 10 dagen. Kom, reisgenoot, het hoofd omhoog. Want straks reist ge naar de eeuwige heerlijkheid. Christus komt als rechter op de wolken des hemels. En dan, die aan zijn rechterhand zullen staan, zullen horen, komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. O gemeente, de scheiding die daar openbaar wordt, is een eeuwige scheiding. Wat zal dat toch zijn? Gemeend zullen onze kinderen ons aanklagen. Vader, 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 waarom hebt u ons niet meer uit liefde gewaarschuwd? Moeders zullen onze kinderen ons in het aangezicht vliegen en zeggen, mama, mama, waarom hebt u me nu meer gewaarschuwd? Zullen onze kinderen ons helpen veroordelen? Laten we onze kinderen niet veel te gemakkelijk voor eeuwig verloren gaan? Laten we ze niet veel te gemakkelijk met de wereld meehollen? Voeden we ze niet veel te wereldgelijkvormig op? Zeggen we niet veel te gemakkelijk, dit hoeft toch niet en dat hoeft toch niet? Liggen we niet veel te weinig in de binnenkamer te zuchten en te worstelen, te wenen en te schreien voor het eeuwig zielenheil van de kinderen die God aan onze zorgen heeft toebetrouwd? Als we straks staan zullen ordelijk voor God, Wij met onze kinderen, hoe zullen wij er toch staan? Hoe zullen wij er toch staan, gemeend? Als dan alle preken beginnen terug te komen. Als dan de preken over de wederkomst zo in uw gedachten terugkomen. Dit ogenblik dat u hier zit en dat u gepredikt wordt dat Christus wederkomt om te oordelen de levende en de dood. En hoe menigmaal heeft hij u willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen bijeen vergaderen. En gij hebt niet gewild, dan zal het zijn, brengt ze hier die niet gewild hebben, dat ik over hen koning zij en slaat ze hier voor mij dood. Wanneer ze daar staan zullen aan zijn linkerhand en het gaan uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit. Maar dan niet bedekt te worden, maar te staan en de rechter maar te zien op zijn geduchte witte troon. Tot dat ogenblik zal aanbreken, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid, in het eeuwige vuur, terwijl ik de duivel en zijn engelen bereid is gemeend. Nog bent u in het liefelijke heden der genade, in de wel aangename tijd en in de dag der zaligheid. U mag het niet uitstellen, want de Allerhoogste laat u vanavond prediken. Zo gij mijn stem dan heden hoort, gelooft mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Kijk niet naar een ander, keer tot uzelf in, want Christus komt, die u hier week in week uit heeft laten roepen, de gezante van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want die die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Legt u die liefelijke nodigingen toch niet naast u neer, wendt u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einen der aarde, want ik ben God en niemand meer. Jonge vrienden, blijven u werkelijk in de wereld opgaan. O, verlaat toch de slechtigheden en leeft en treed in de weg des verstands en zoek toch de Heere je schepper, terwijl hij te vinden is, hij roept hem aan, terwijl hij nabij is. Hebben we aan onze godsdienst genoeg gemeend? Daarmee kunnen wij de eeuwigheid niet aandoen, werkelijk waar niet. We staan straks daar samen. Begrijpt u wel wat het voor mij zijn zal, als ik als uw herder en leerder daar zal staan, voor de rechterstoel met de schapen mijner kut. O gemeente, het zal u, het een of het ander gezegd worden, komt in, gij gezegende mijn vaders, of gaat weg. En dat is niet de schuld van de Allerhoogste, maar het is mijn schuld. Ik heb afscheid van God genomen. Ik heb God de rug en de nek toegekeerd. En de Heere roept me maar na, dit is de weg. Wandel in dezelfde, zo zult gerust vinden voor uw ziel. Ga niet op in de dingen van de tijd. Het ontglipt u straks allemaal. En u staat naakt voor God. U hebt dan niets. Als u het hier beneden altijd maar zocht. In deze aarde en in deze wereld die vervloekt is. Kom toch, uw schepper vraagt of u hem wil, of u hem zoekt met ingespannen krachten. Want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Wat zal dat zijn? Gemeente, misschien leeft een deel van ons nog wel. Want met rasse schreden gaan we. De tekenen der tijden wijzen ons op de naderende komst. Zijn voetstappen worden al duidelijker. O, stel het toch niet uit, maar bekeert u tot God. Want nog vergeeft hij menigvuldiglijk al die zondaar. Die als arme zondaren, als boeteling aan zijn voeten terechtkomen. Zo gij mijn stem, hoort u hem, u ernstig waarschuwen. Hij bidt u. Hij bidt u. Laat u met mij verzoenen. Hij bidt. Kan God nog meer doen? Is er meer aan mijn wijngaard te doen dat ik niet gedaan heb? Ik zou het niet weten. Gemeente, we kunnen hier van alles en nog wat verzinnen. Het zal me niet baat. Het zal me niet baat. Op 1000 vragen kan ik straks geen antwoord geven. Als ik hier altijd maar verontschuldigingen en uitvluchten zocht. En als ik altijd maar de preek weer naast me neerleg. En als ik altijd mijn leven maar weer vervolg. Oh ja, maar zegt u. Het is toch alleen voor de uitverkorenen. Denkt u dat u dat zegt als u straks op de jongste dag aan de linkerkant wordt gezet? Het zal alleen maar gemeente, zeker als ze onder de waarheid hebben geleefd. Had ik, dat weet ge. Dat is u altijd gepredikt. En dat is niet uit hardigheid of liefdeloosheid of onverschilligheid of napraten of nee. Ik geloof, gemeente, dat er van die ogenblikken zijn, dat je het gewicht voelt, die onsterfelijke zielen, de kinderen en de jeugd, de mannen en de vrouw, de vele mensen in de avond van het leven en nog voor eigen rekening, zullen we vanavond eens onze knieën buigen. En elkaar maar eens afvragen hoe het staat op weg aan reis naar de eeuwigheid. En vergeet het nu morgenochtend niet. En als je nu eens even tijd over hebt, pak dan maar de droefheid naar God van professor Wissen. En begin maar te lezen. En blijf maar bedelen. Heer, leg die droefheid naar u. Leg die goddelijke droefheid in mijn hart, opdat ik naar u zou vragen en naar u zou zoeken, opdat ik die waarachtige bekering in mijn leven mag ontvangen, om nu de zonde te haten, te vlieden en te verlaten, te bewenen en te belijden en de Allerhoogste God met ingespannen krachten te zoeken. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf uw leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat is het dierbare woord van God. Val hem maar te voet. Val hem heden te voet. Wie weet, hij mocht zich wenden en naar u omzien. Alles hebben we verloren. Nee, hebben we. Ja, kunnen we krijgen. Om niet. Uit louter genade. Gelukkig is er een uitverkiezing. Gelukkig is er een goddelijk welbehagen. Zeg het maar, Heer. Ik hoef niet vooraan te staan. Als ik dan maar mee mag gaan. En geef mij er maar de allerlaagste plaats. Zo gij mij daar een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel lichts misdreven. En volk des Heren, de Heren, binden toch de ernst van zoveel onbekeerde medereizigers op uw allerhart. Dat Sion nog eens weeën kreeg. En dat Sion kinderen baren mocht in het geestelijke. In de binnenkamer, volk. En val God toch te voet. En smeek toch om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Bid om de vrede van Jeruzalem. O, worstel maar veel meer. En val de Heere maar lastig. Of hij onder ons, dat eenvoudige, dat heldere, dat krachtdadige en doorbrekende genadewerk rijkelijk verheerlijken wil. En veracht toch den dag der kleine dingen niet. Wees gewaarschuwd En dat hoor ik ook wel eens. Dat doen we ook. Dat is iets dat niet mag. Om het kleinste wat God doet, te zeggen dat het eigenlijk niet meer meetelt. En het is toch niet als vroeger. Dan bedroeven we de Heilige Geest. Laten we het niet doen. Maar smeek om dat doorbrekende genadewerk. Want ach, het kleinste wat de Heere werkt, zal de eeuwigheid verduren. Daarvan krijgt Hij de eer. Is het klein als de droefheid naar God in het hart van een Adamskind wordt gelegd? Dat is het grootste wonder wat er gebeuren kan. En al komt zo'n ziel nooit verder, nee, mijn oog druipt tot God, dan zullen ze straks de tranen uit de ogen gewist krijgen. En zullen ze eeuwig bij de Heere zijn. Treuring en zuchting zullen dan wegvlieden. Maar eeuwige blijdschap op hun hoofden. Die zielen, ja, die hier getreurd hebben. Vanwege dat godsgemis. En vanwege de zonde. En vanwege dat Christusgemis. Daar heeft Christus zijn leven voor afgelegd. Die tranen, die zijn gekocht, werkelijk, met het bloed van Christus. God vergadert ze niet zomaar in zijn fles. Kom maar sta naar opwas in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 73, we zingen daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.